God bestemd om te winnen. Weet u, er staat in Openbaringen. Ze hebben overwonnen door het bloed van het lam, door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. We gaan met het lied een getuige van wat het woord van God zegt. Dat het bloed van Jezus voor ons doet. Namens het reinigt ons van alle zonden. Amen. Zonde scheidt ons van God. En door dat zonde vergeven kunnen we dicht bij God blijven. Wilt u van zonde en schuld zijn verlost? Daar is kracht in het bloed. Kracht in het bloed. Weet dat uw redding zoveel heeft gekost. Daar is kracht in het bloed van het lam. Daar is kracht, kracht. Wonderbare kracht in het bloed van het lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het lam. Satan gaat rond als een briesende leeuw, maar is kracht in het bloed, kracht in het bloed. Wilt u verlost zijn en witter dan sneeuw, daar is kracht in het bloed van het lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het lam. Kom dan tot Jezus, hij stierf ook voor u. Daar is kracht in het bloed, kracht in het bloed. Hoor naar zijn woord en gelooft in hem nu. Daar is kracht in het bloed van het lam.
Daar is kracht.
Daar is kracht, kracht. Wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het lam. Daar is kracht, kracht. Wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het lam.
Satan gaat rond als een briesende leeuw.
Satan gaat rond als een briesende leeuw. Maar is kracht in het bloed, kracht in het bloed. Wilt u verlost zijn en witter dan sneeuw? Daar is kracht in het bloed van het lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht. In het dierbaar bloed van het lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht. In het dierbaar bloed van het lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht. In het dierbaar bloed van het lam. Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht. In het dierbaar bloed van het lam.
Geef er een machtige klap over de koning der koningen. Er is kracht in het bloed van het lam. Halleluja. Glorie voor de koning der koningen. De Bijbel zegt dat hij door één offerande voor eeuwig hen volmaakt heeft die geheiligd worden. Amen. Ik vraag immer om de dienst aan de Heer op te dragen.
Er is hier een stoel achter geplaatst. Als ik wil gaan zitten, dan kan ik dat doen. Maar dat zullen we niet doen. We zijn hier om de naam van de Heer groot te maken. We hebben net gezongen, er is kracht in het bloed van het lam. Amen. En dat lam heeft een naam. De naam van het lam is Jezus Christus. We zijn de Heer dankbaar voor die naam. Want de Spreuken 18, vers 10 zegt, de naam des Heeren is een sterke toren. De rechtvaardige eilt daarheen, die vlucht daarheen en is onaantastbaar. Als je onder die naam bent, als je die naam van Jezus Christus in je leven hebt, dan hoef je nergens om te vrezen, want die naam beschermt je. Daarom zegt die spreukenschrijver ook dat die naam een sterke toren is. Ik hoop dat hij deze middag ook voor u een sterke toren mag zijn. in alles wat we vandaag gaan doen. En in ieder geval vanaf vandaag dat we die naam voor ons zullen uitspreken, de naam van Jezus Christus. Ik zal u vragen om even erbij te gaan staan, dan gaan we deze dienst aan de Heere opdragen. Ik heet ieder welkom hier aan deze plaats om die naam van Jezus Christus vandaag te verhogen. Halleluja. Hemelse God en Vader, we danken u voor uw genade. Het is alles is genade. Dat wij vandaag hier zijn, Heren, is genade. Dat wij voor uw genade troon mogen komen, Heren. Om uw naam, Heren, deze middag te bezingen, uit te spreken, Heren. Heren, in alles wat we doen, Heren. Heren, dat deze naam, die naam van Jezus Christus, vandaag, Heren, een sterke toren voor ons mag zijn, Heren. Ik dank u en prijs u, Heren. En we vragen u deze samenkomst te zegenen. Heren, en allen die vandaag hier zijn, Heren, dat die mogen zijn onder uw zegen. We dragen het avondmaal aan u op, Heren. En we bidden en vragen u dat u het ook zegenen wilt. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Weet u, staat in Hebreeën dat Jezus heeft juist, doordat hij eeuwigheid blijft, heeft hij een priesterschap dat op geen ander kan overgaan. Daarom kan hij ook volkomen behouden wie door hem tot God gaan, dat hij altijd leeft om voor ons te pleiten. Jezus leeft in eeuwigheid. Amen. U hebt de overwinning behaald, triomfeerde over zonde en dood. En wij uw kerk verkondigen, uw naam op aarde. Elke macht die troon in de hel, beeft bij het horen van uw heilige naam. O, de glorie van uw naam, de grootheid van uw naam, niets is gelijk aan de almacht van uw naam. U bent Jezus, u bent Heer, u bent God. U hebt de overwinning behaald, halleluja. U hebt de overwinning behaald, triomfeerde over zonde en dood. Uw naam op aard, elke macht die troon in de hel, beef bij het horen van uw heilige naam. O, de glorie van uw naam, de grootheid van uw naam. Niets is gelijk aan de almacht van uw naam. U bent Jezus, u bent Heer, u bent God. U hebt de overwinning behaald.
U hebt de overwinning behaald. Zonde en dood. En wij uw kerk verkondigen, uw naam op aard. Elke macht die troont in de hel. de grootheid van uw naam. Niets is gelijk aan de almacht van uw naam. U bent Jezus, u bent Heer, u bent God.
O, de glorie van uw naam.
O, de glorie van uw naam. De grootheid van uw naam.
Laat het lam eren. Laat het lam naar voren brengen. Het lam dat werd geslacht voor ons. Jezus, de koning der koningen. Alle eer, alle glorie komt hem toe. Halleluja. Eer aan het lam.
Eer aan het lam dat stierf voor onze zondeschuld, voor eeuwig op de troon, ja God in heerlijkheid gehuld. Halleluja.
Elke knie zal voor hem buigen.
bent Heer. U bent Heer. U bent Heer.
U bent Heer.
U bent Heer.
U bent
Heer. U bent Heer. U bent Heer. U bent Heer. U bent Heer.
Vrijgekocht van elke schuld. Dank u, Heer Jezus. U bent Heer. U bent Heer.
U bent Heer. U bent Heer.
U bent Heer.
U bent Heer.
U bent
Heer.
U bent Heer.
De Heer. U bent de Heer in de hemel, maar u bent ook Heer hier op aarde, Heer. U bent het, Heer, die Heer hebt overwonnen. U bent het, Heer, onze verlosser, onze bevrijder, Heer. Heer, u hebt ons, Heer, getrokken, Heer, uit de diepe duisternis, Heer. En u hebt ons gekocht met uw kostbaar bloed, Heer. U hebt alles gegeven, Heer. En daarom zijn wij vandaag hier om u te eren. Om u te loven, om u te aanbidden, om te zeggen, Heer, ik hou van u. Heer, want uw liefde voor mij, Heer, is zo groot, Heer. Ik dank u voor uw liefde. Uw liefde, Heer, die niet zag, Heer, naar mijn omstandigheden. Maar uw liefde die gaf, die alles gaf, Heer. Ik dank u, ik dank u, ik dank u, Heer. U bent wonderbaar, Heer. Vandaag, Heer, wil ik u, Heer, verheerlijken, verhogen, aanbidden, Heer. In ons samen zijn. Neem uw plaats, o Heer. Koning Jezus. Halleluja. Amen. Neemt uw plaats. God is goed. Ook al zou je twijfels hebben, God is goed. Zijn liefde voor ons is zo groot. Dat hij zag hoe we eraan toe waren. En dat hij naar deze wereld kwam. Alles afgelegd heeft. Alles wat goddelijk was. Om hier op aarde
voor ons het offer te worden. En we zijn dankbaar daarvoor. Want we hebben het zelf niet gekund. In onze verlangens gingen niet naar hem uit. Maar hij verlangde wel om ons te verlossen. Hij verlangde wel om alles te doen voor ons. Zodat wij weer verzoend zouden worden met de Vader. Hij is goed. Hij is zeer te prijzen. Zijn liefde is zo groot. Er is een jarige in ons midden. Nou, dat lijkt me toch wel iets leuks. Een jarige. En, dan moet even kijken als ik het kan raden. Je mag niet raden. In Gods huis moet je spreken in geloof. Ja, dat is belangrijk. Ja. Ik kom je helpen. Even verder. Het is een geweldig voorkeur in Gods huis als je jarig wordt. Ik word liever elke dag jarig. Dan kom ik elke dag hier zitten en dan kom ik elke dag de leukste dingen vertellen van de Heer. En dat is goed. Maar we hebben een jarige in ons midden, dus ik heb die microfoon alweer gereed gehouden. Wat? Je mag haar eigen microfoon. Ze zijn hier wel streng hoor. Nou, oké. Ik ben niet zo moeilijk. Ik leg deze even hier neer. En ik neem de eigen microfoon. Nou, dan hoeven we niet meer te raden. Dan kunnen we gewoon uitnodigen, zuster Mildred. Is echt een zuster in de Heer. Ga maar lekker zitten. Want de Heer, die heeft haar zo lief. Ja. Nou, lieve zus, vertel de gemeente, die niet volledig op dit moment is, maar degene die wel hier zijn, vertel ze wie de Heer Jezus in uw leven is.
Nou, prijs de Heer, broeders en zusters. De Heer Jezus, die is echt de leidraad in mijn leven. Ik ben God zo dankbaar dat ik hem mag kennen en dat ik hem mag dienen. En dat ik hem mag vertrouwen. Soms denk ik van, ja, vanaf ik geboren ben, heeft God een doel met mijn leven gehad. En alleen weet je dat nog niet als je opgroeit, je bent kind, je groeit op. En dingen gebeuren in je leven, omstandigheden. Maar je ziet het niet. En als je achteraf gaat terugdenken, denk je van, al die tijd is de Heer met me geweest. En soms zit ik te denken van, Heere, u bent al die tijd met me geweest. En wat een voorrecht is het dat ik een kind van God mag zijn.
Amen.
Want weet u, niet iedereen heeft dat voorrecht. Mm-mm. We zijn allemaal geroepenen, maar het is niet iedereen die de Heere volgt. Mm-mm. Dus ik ben, en het komt niet uit mijn eigen om de Heere te gaan volgen, maar het is wat God in me heeft gezet en gepland, dat ik vandaag de dag nog steeds de Heere volg. En dat ik hem dien en dat ik van de Heere hou.
Amen.
En dat is echt zo. Ik hou van de Heere met heel mijn hart. En ik bid God dat hij me kracht heeft om hem trouw te blijven. Om hem te blijven volgen. Om hem te blijven dienen. En wat de omstandigheden ook mogen zijn. Maar dat ik mijn ogen mag opheffen naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? En mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft.
Amen.
De Heere die onze levensadem gegeven heeft. Want wij bestaan niet uit onszelf, maar het is God die ons leven gegeven heeft.
Amen.
Zijn adem is in ons.
Zo is het.
En prijs de Heer, broeders en zusters, ons leven is in Gods hand.
Amen.
Want weet u, God laat ons niet, ons leven is in zijn hand en hij doet ons niet weg. Maar het is de mens zelf die uit de hand van God gaat. Dus laat ons gebed zijn dit jaar dat wij in Gods handen blijven.
Amen.
Dat ons leven in hem blijft rusten.
Zo.
En daarmee wil ik u bemoedigen, broers en zusters, jongeren,
de kleintjes onder ons, blijf trouw aan de Heer. Want Hij is trouw. Weet u, God verandert niet. Ik kan zo heel de dag doorgaan. Maar God zegt, ik ga u niet begeven, ik ga u niet verlaten. Hij is met ons. Ook al zie je het niet, ook al ervaar je het niet. Maar Hij is met ons. Amen.
Amen. Nou, dankjewel.
Amen.
Prachtig. Nou, laat me zeggen, die preek hebt u al gehad voor vandaag. ik sta er vandaag bij om gewoon als een beetje aanvulling, maar voor de rest, die preek heb u gehad. Nou, we zitten hier in de gemeente en we zien voor ons toch wel een zuster die, ja, wat ze getuigd heeft, dat kan ik eigenlijk alleen maar beamen. Ze is de Heere getrouw in haar leven. En ja, alles vanaf het moment dat ik haar ooit zag dat ze in de gemeente kwam, heb ik alleen maar gezien dat ze zich heeft uitgestrekt voor de Heere. En dat zijn belangrijke dingen. Dat is ook een getuigenis. Overal waar je komt, dat mensen dat mogen weten ook. We gaan een zegen vragen en dan ga ik u wel even vragen om erbij weer te gaan staan. En dan gaan we haar opdragen aan de Heer. Hemelse God en Vader, we danken u voor uw liefde. We danken u voor uw trouw. We danken u, Heere, dat u zuster Mildred in uw machtige handen houdt, Heere. Niets zal haar uit uw handen wegrukken, o God, Heere. Want u waakt over haar, Heere. U bent de Heere haar God, Heere. U bent de Heere die van haar houdt, Heere. Onder alle omstandigheden, zoals ze zelf getuigd heeft, Heere. Ze zal, Heere, u niet verlaten, Heere. Dat verlangen is om, Heere, dicht bij u te blijven, Heere. Heer, wat wij u vragen, Heere, is dat u haar wilt zegenen, Heere. Een dubbel deel van uw deel van, Heere, uw zegen op haar doen neerkomen, Heere. Dat u haar dit komende jaar, Heere, grote dingen mag, Heere, doen ervaren, Heere. Dat ze, Heere, zal weten, Heere, wie ze naast zich heeft, Heere. Wie ze in zich heeft, Heere, in alles wat ze doet, Heere. Overlaat haar met het beste, Heere. Zegen haar, Heere. Met haar kinderen, met haar familie, Heere. Met haar kleinkinderen, Heere. Heere, toon uzelf, Heere. Steeds weer, Heere, zoals u dat gedaan hebt, Heere. Als de Heere, haar verlosser. De Heere die haar niet begeeft. Ik dank u en prijs u, o Heere. In Jezus' grote naam. Halleluja. We zingen haar toe dat de Heere haar zegent. En als je er wilt zegenen, dan zou ik zeggen, strek één of beide handen uit. Laat de zegen van de Heere over haar komen. Ik dank u, Heere. Halleluja.
Zegen haar, Heer.
Dat is wat we bidden vandaag, Heer.
Zegen haar, Heer.
U hebt haar geschapen, Heer.
U die de hemel en aarde gemaakt heeft. Zegen haar, Heer.
We danken u voor zuster Mildred, Heer.
Dank u, Heer.
Dank u dat u van haar houdt, Heer.
Dank u, Heer.
Dank u dat u voor haar zorgt, Heer.
U die de hemel en aarde gemaakt heeft, dank u, Heer.
Halleluja. Nou, lieve zus, van harte gefeliciteerd.
Dankjewel,
en
dankjewel.
Gods rijkste zegen in
dankjewel.
Alles. Ja, oké. Prijs de Heer. Hij is goed. God blijft goed. Hoe de omstandigheden ook zijn, Hij blijft goed. En dat geeft me elke dag weer toch wel nieuwe inspiratie om Hem te dienen. Om de weg met Hem te gaan. En elke dag als ik opsta, dat ik mijn leven in zijn handen weer mag leggen. Eigenlijk denk ik alleen maar aan de nacht waarover Hij gewaakt heeft. Dat ik toch weer die nacht doorgekomen ben. En niet in mijn ademhalen gestopt ben. Nee, want zijn adem is in mij. En hij waakt daarover. Maar voordat wij zeg maar naar het woord toe gaan en ook naar het avondmaal, heb ik een mededeling waarvan denk ik de meeste mensen in de gemeente het reeds weten. En dat is over onze zuster Arlette. Wie van de mensen hier weet niet wie zuster Arlette is? Even rondkijken. Nou, ieder weet dat, zuster Arlette. Nou, met zuster Arlette gaat niet goed. Zij zit in het ziekenhuis gelegen. Ze is onderzocht. En uit dat onderzoek is gebleken dat zij eigenlijk, wat betreft de artsen, niet zo lang meer heeft om te leven. En dat is natuurlijk iets verschrikkelijks als je dat hoort. En ja, we zijn begonnen om voor haar te bidden. We geloven in artsen, we geloven in alles wat de Heere ja, eigenlijk de mensen heeft gegeven, waar we naartoe kunnen gaan voor hulp. Maar we geloven toch meer in die hemelse arts. Jehovah Rapha, de Heere, onze Heelmeester. En daarom dragen we, blijven erop dragen aan de Heer. Want ja, gisteravond zag ik ook nog zoiets van iemand die een hartstilstand had gekregen. Was op Family 7. En degene die met hem was, een geliefde, die probeerde eigenlijk nog ja, aan ademhalen te krijgen. Ze deed allerlei dingen wat ze geleerd had om hem toch weer te doen ademen. Maar het lukte niet. Maar er stond wel een groep gelovigen erbij. Ik weet niet waar ze vandaan waren gekomen of als ze in de buurt aan het bidden waren. En wat zij deden was dat ze hun handen ophieven en dat terwijl die man daar lag, dat ze voor hem hebben gebeden, blijven bidden, totdat de ambulance gekomen is en hij meegenomen is naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis bleek dat hij dus ook geen ademhaling had. En degene die eigenlijk een arts in het ziekenhuis was, ook een gelovige, die had er wel geloof in om een bepaald apparaat aan te sluiten op hem. En dat hebben ze gedaan. En hij is na dag 2 dagen is hij weer bijgekomen. En ja, dat zijn dingen, dan kan je eigenlijk met je verstand niet bij. Maar God is toch bij machten om veel meer te doen dan wij bidden of dat wij kunnen begrijpen. We hebben hem toch echt elke dag weer nodig. En ik geloof ook dat zuster Arlette de Heere nodig heeft. En misschien ervaart ze het niet zo op dit moment in haar leven. Maar wij blijven voor haar bidden. Dat de Heere haar ja, zal helpen. Ook in deze moeilijke situatie. En wij vertrouwen eigenlijk gewoon in de kracht van God. Ook in deze moeilijke periode. Je moet altijd voorzichtig zijn om dit soort dingen bekend te maken. Maar de familie die is ermee eens dat wij dat bekend maken in de gemeente. En ze is op dit moment uit het ziekenhuis en ze is ondergebracht in een hospice. En dat zit aan de Oosterhagen. 239, dat is in Rotterdam-IJsselmonde. En als ik het goed heb gehoord, dan zijn de bezoekuren van 10 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Dus als iemand hier denkt van nou, ik heb een bemoedigend woord of ik zou die zuster even nog willen zien, het is mogelijk. En ik heb begrepen dat ze zoveel mogelijk mensen wil zien. En ik denk dat het goed is. Wij zijn nog niet geweest omdat mijn vrouw toch een aardige griep te pakken had en dan wil je dat niet gaan overdragen daar. En het griep is gelukkig aan het wijken. Dus ik verwacht dat we in deze dagen daar naartoe gaan. En dat wij daar ook voor haar gaan bidden. Dat we haar ook gaan bemoedigen. Dat ze het niet opgeeft. Want als je pijn en moeite hebt, dan denk je misschien al heel gauw van, voor mij hoeft niet. Het is goed zo. Maar ja, je weet maar nooit wat de Heer kan doen. Met één bezoekje, met één gebed. God is bij macht om alle dingen te doen. Dus laten we dat zuster Arlette daar waar mogelijk is, haar bezoeken kan je niet. Zou ik zeggen, bid thuis voor haar, draag erop aan de Heer. Want hij, de Heer, hij is een hoorder en een verhoorder van onze gebeden. En laten we erop vertrouwen dat de Heer grote dingen in haar leven nog kan doen. Vanmiddag hebben we de gemeente Moriel hier niet. Die heb ik gezien, die komen vandaag niet. Die zijn meestal om de ene week en dan komen ze rond een uur of vijf. Maar ik zag dat ze er niet waren, dus ja, je zou niet hoeven te haasten om naar huis te gaan. Maar aan de andere kant weet ik, als je richting het Feyenoordstadion moet, of over de grote weg, dat er wel een behoorlijke drukte zal zijn. Want het is in het Feyenoordstadion is er een voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en PSV, als ik het me goed heb laten vertellen. En ik zag, terwijl we hier naartoe kwamen, zag ik toch al een aardige drukte. Dus ik denk dat ze om 2:30 begonnen zijn. Dan moeten ze zo rond 4:30, 5:00, denk ik, klaar zijn. En dan mag je toch wel drukte verwachten op de weg. We zijn één keer zijn we terechtgekomen, eigenlijk toen de wedstrijd al afgelopen was. En dat zou ik niet een tweede keer willen meemaken. Want toen hebben we een rondje moeten rijden, toch om heel Rotterdam-Zuid, voordat om naar huis te gaan. Dus dat hoeft niet. En als je met misschien openbaar vervoer bent, heb je helemaal geen last ervan, dat weet ik niet. Maar laten we in ieder geval daar rekening mee houden. Oké. We gaan naar het woord van God voordat we naar het avondmaal gaan. En dat doen we in het evangelie van Johannes, Johannes 3. Is een bekend gedeelte voor iemand die de Heere dient. Dit zijn belangrijke dingen in het leven van een gelovige. Het staat hier niet boven, maar in mijn Bijbel staat er het gesprek met Nicodemus. Nicodemus had een gesprek met de Heere. Nou, we gaan lezen. Vers 1 zegt: en er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot hem en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar. Want niemand kan die tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk God niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de schoot zijn moeders ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk God niet binnengaan. Vers 6 zegt: wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb: gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kan dit geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: gij zijt de leraar van Israël en deze dingen verstaat gij niet? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wij spreken van wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En gij neemt ons getuigenis niet aan. Indien ik u lieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven wanneer ik u van het hemelse spreek? En niemand is opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Tot zover. Dat is een vraag om een zegen. Hemelse God en Vader, we danken u voor uw woord deze dag. We danken u dat u het bent die ons de woorden hebt nagelaten. U het bent vandaag hier in ons midden die uw woord aan ons bekend maakt, Heer. Ik vraag u daarom dat u het van ons overneemt. Dat u het van mij overneemt. Heer, laat mij niet mijn eigen gedachten spreken, Heer, maar laat mij vanuit uw woord spreken. Leid mij daarom, Heer, door uw geest. En neem het van me over. Ik dank u en prijs u. In Jezus' naam. Amen. Hoewel dit gesprek gaat over een Israëliet, Nicodemus, hoe langer je erover nadenkt, dan kom je erachter dat dit gesprek hier, wat er allemaal opgetekend staat, van zo'n groot belang is voor ieder die zegt dat hij Jezus Christus heeft aangenomen. Dit is zo belangrijk. En als je dit niet begrijpt, mis je veel, moet ik zeggen. En het verlangen van de hemel is niet dat we dingen missen. Het verlangen van de hemel is dat we dingen begrijpen. Dat we dingen tot ons nemen. Maar wat Jezus hier vertelt is toch wel heel erg belangrijk. We gaan even kijken naar wat het woord van God ons vandaag te vertellen heeft. Het is het gesprek welke hij, Jezus, voert met Nicodemus. En dat gesprek gaat over de wedergeboorte. En ja, wie is Nicodemus? Nicodemus, dat is een van de grote mensen, laat me zo zeggen, een van de belangrijke mensen in de synagoge, in de tempel, waar Joden naartoe gaan om ook te bidden tot God. Hij is een Farizeeër. Hij is grootgebracht en hij is goed geleerd. Je kan zeggen, hij is een geleerde in de tempel, in de synagoge. En voor hem zijn toch wel een heleboel dingen die zijn voor hem veel beter bekend dan voor het gewone volk die niet echt in het woord van God bestudeert, wat er allemaal opgetekend staat. Maar hier zien we toch wel iets wat heel erg opvallend is. Want de Bijbel zegt dat Nicodemus naar Jezus toe gaat. En wanneer gaat hij naar Jezus toe? 'S nachts. Nou, ik moet er eigenlijk niet zo aan denken dat iemand 's nachts bij mij aanbelt, dat hij even mij een paar vragen te stellen heeft. Maar hij gaat naar Jezus toe 's nachts. Want hij meende dat het niet verstandig was dat het gewone volk eigenlijk zou horen dat hij openlijke vragen heeft over de prediking van Jezus Christus. En dat zijn de vragen die hij heeft. Daarvan is hij van een aantal dingen overtuigd. En hij is ervan overtuigd dat Jezus hier op aarde, terwijl hij leefde, van God kwam. Daarvan was hij ervan overtuigd. En dan zie je dat bijvoorbeeld in vers 2. Want dan staat er geschreven dat hij zegt, Rabbi. En Rabbi betekent leraar. Rabbi, meester. Wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar. Dat wist hij. En ik weet niet als al die andere broeders met hem dat ook wisten, want hij was een fariseer. En Jezus had hier op aarde geen problemen met gewone mensen. Mensen die onkundig waren over het evangelie, over zijn komst, over alle dingen die moesten gebeuren. Daar had Jezus geen problemen mee. Jezus is gekomen om mensen die eigenlijk zou je zeggen, een geneesheer nodig hadden, die problemen hebben in hun leven, dat Jezus voor die mensen gekomen is. Om die mensen te kunnen zegenen, om die mensen te kunnen dienen, om gezond te maken, om die mensen te bevrijden, te troosten. Daarvoor was Jezus hier gekomen. Maar hij zegt, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar. En de fariseeërs, die hadden de meeste moeite met Jezus. En als Jezus weer sprak, waren zij daar om toch wel giftige vragen te stellen. En als de antwoorden ze niet bevielen, probeerden ze stenen te pakken om Jezus te stenigen. Dat schijnt toen de tijd in Israël toch wel gebruikelijk te zijn als ze meenden dat iemand een dwaling bracht, dat je die persoon kon stenigen. Maar hij zegt daarbij, want niemand kan de tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. Voor Nicodemus was dat geen vraag. Is God met Jezus? Het was geen vraag voor hem. Hij wist het. Dat Jezus hier gekomen was en dat God met hem was. Dat wist hij. En dan gaat Jezus hem een antwoord geven. En Jezus antwoordt hem. En toch wel eigenlijk, een beetje, toen ik dit voor het eerst las, vond ik een beetje raar dat Jezus dit antwoord gaf. Later ben ik gaan begrijpen dat het toch wel eigenlijk een heel toepasselijk antwoord was. Want in vers 3 staat, Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar, ik verzeker je, voorwaar, ik verzeker je. Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En dat is iets wat heel erg belangrijk is, wat Jezus daar zegt. Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En Nicodemus, die zit daarmee met dat antwoord dat Jezus gegeven heeft. En we komen er zo straks nog een keertje op terug, wat Jezus eigenlijk allemaal ook daarmee bedoelt. Maar vers 4 zegt, en Nicodemus zeide tot hem, hoe kan een mens geboren worden als hij al oud is? Nicodemus was niet zo jong meer. Hij was toch wel een van de leiders daar zo. En hij ziet zichzelf daar zo natuurlijk, ook in dat antwoord wat Jezus geeft. Hij zegt, hoe kan iemand dan, een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? En dan geeft Jezus hem weer een ander antwoord, waar je ook eigenlijk van staat te kijken. Dan zegt Jezus, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Eerst zegt Jezus, je kan het niet zien als je niet wederom geboren bent. Dan kan je het koninkrijk van God niet zien. Je kan het niet waarnemen. Maar dan zegt Jezus, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan je het niet binnengaan. Nou, dat is toch wel iets wat heel erg een probleem is. Want Jezus is gekomen om mensen te winnen, te vergaren. Om die te brengen in het koninkrijk van God. En hier zegt Jezus toch wel iets wat een beetje stuitend is. En wat we zien is dat Nicodemus toch bijtijds bewust is dat er eigenlijk in het koninkrijk van God, in de situatie, in de tijd waarin hij leefde, kan je eigenlijk wel zeggen, dat er eigenlijk iets veranderd is. Er is iets gaande. Dat is wat hij ziet. En wat hij denkt, is dat het koninkrijk van God spoedig komt. Dat het heel gauw nabij is, dat het koninkrijk van God er is, en dat waarschijnlijk al de dingen hier op aarde, en dat het voorbij is. Het is duidelijk dat hij verwachtte dat het koninkrijk van God er heel gauw zou zijn. En hij was zich daarom hiervan bewust. Maar als je kijkt naar het antwoord welke Jezus geeft, je moet wederom geboren worden, dan is eigenlijk wat Jezus aan hem vertelt, terwijl hij die vragen stelt, want hij ziet dat Jezus wondertekenen doet, dat heeft hij gezien, meerdere keren. Daarom zegt hij van, het kan eigenlijk niet anders dan God met deze persoon is. Dus hij komt en hij zegt, we weten dat je van God bent gekomen, dat God je gestuurd heeft, want als God niet met je was, zou je deze dingen hier op aarde niet kunnen doen. Maar dan zegt Jezus toch wel eigenlijk, als je kijkt naar die antwoorden die Jezus geeft, zegt Jezus toch wel iets wat heel erg belangrijk is. Wat Jezus eigenlijk zegt is, Nicodemus, wat je gezien hebt, zal voor jou geen nut hebben. Geen enkel nut hebben. Wat je gezien hebt, de dingen die je gezien hebt die ik doe, het zal voor jou geen nut hebben. Tenzij je niet wederom geboren wordt. En dat is wel iets wat toch wel heel erg belangrijk is. Dat voor belangrijk is voor jou en voor mij. Het onderwijs dat hij gaf, al die dingen die hij zag. Jezus zegt, nee, je hebt wel gezien dat er een verandering misschien op dit moment gaande is, hier op aarde. En je hebt iets nieuws gezien. Ja, iets nieuws wat God eigenlijk aan het doen is. Maar Jezus vertelt hem dat het voor hem geen nut zal hebben. Indien er geen verandering plaats gaat vinden in zijn geest. En dat is iets wat toch wel een probleem is. Dat kan ik wel zeggen. Dit is een probleem en dit is een probleem vandaag de dag ook nog. En als je daar eigenlijk op die woorden die Jezus uitgesproken heeft, als je daar nog even op gaat borduren, voortborduren, dan kom je erachter dat die verandering dat Jezus, waar Jezus het over heeft, is gelijkwaardig aan een nieuwe geboorte. En die nieuwe geboorte waar Jezus over eigenlijk op wijst, met elke keer waar hij eigenlijk Nicodemus een antwoord eigenlijk over geeft, dat is een nieuwe geboorte, een verandering die moet gaan plaatsvinden diep binnen in ons. En dat is belangrijk. En Jezus, wat Jezus hem verzekert is dus, voorwaar, ik zeg u, je moet wederom geboren. Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Wat Jezus zegt, het is een vereiste. Het is een eis, zegt Jezus. Om het koninkrijk van God te zien, om het koninkrijk van God binnen te gaan, moet je opnieuw geboren worden. De geboorte is het begin van het leven. Ik denk dat ieder dat wel weet. Opnieuw geboren te worden betekent opnieuw beginnen. Ja, stop ik hier even. Als ik deze boodschap vandaag aan u doorgeef, ik heb de Heer daar ook om gebeden. En de Heer gevraagd ook, is het zo dat mensen in de gemeente komen, soms wekelijks, soms jaren, en dat ze niet wederom geboren zijn? Dan kom ik erachter, dat is Gods woord, dat hij mij ook verzekert dat er mensen in de gemeente komen die niet wederom geboren zijn. En dat maakt me bedroefd. Omdat wat Jezus hier antwoordt, is toch zo duidelijk. Als je niet wederom geboren bent, kan je het niet zien. Dan zou iemand zeggen, ja, ik zie het liever niet. Het maakt mij niet uit als ik het niet zie. Maar Jezus zegt daaraan, aansluitend, je zal er ook niet binnen gaan. En dat is wel zorgelijk. Als je niet wederom geboren bent, kan je het koninkrijk van God niet binnengaan. Dat is wat Jezus zei. En Jezus is daar heel duidelijk over. Het antwoord wat hij aan Nicodemus geeft, dat was toen aan een leraar in Israël, dat was toen aan iemand die in de tempel diende, maar die boodschap die geldt vandaag de dag nog steeds. dat je wederom geboren moet worden. En daar zijn toch een aantal dingen over, over wedergeboorte, waar ik vandaag met u over wil hebben. Als ik spreek over wedergeboorte, laat me dat direct aan het begin zeggen, zodat niemand denkt bij zichzelf van ja, wie bedoelt die persoon ermee? Als je weet dat je wedergeboren bent, hoef je deze boodschap gewoon aan te horen en zeggen van, dank u Heere dat u mij hier naartoe geleid hebt en dat ik mag weten dat ik wedergeboren ben. Dat is gewoon een aanvulling op wat je al weet. Ben je niet wederom geboren, dan moet ik wel zeggen van, dan moet je wel goed gaan nadenken. Want gewoon een kerk bezoeken, kan ik zeggen, maakt niet dat je wederom geboren bent. Dat is jammer, maar het is niet anders. Er moet iets anders gebeuren. Wat ik net al aangegeven heb, wat Jezus ook zei. Jezus geeft het als een voorbeeld dat iemand wederom geboren moet worden. En Nicodemus, die pakt het op en die vraagt van, als ik al oud geworden ben, moet ik dan weer terug in de schoot van mijn moeder? En Jezus zegt, nee, je moet door water en geest geboren worden, geeft Jezus nu als antwoord. Wat Jezus eigenlijk zegt is, je moet opnieuw beginnen. Ik ben opgegroeid als katholiek jongetje. En ik heb een heleboel dingen gedaan in de katholieke kerk. En communie, noem maar op, vormsel, ik weet allemaal die dingen niet. Maar mijn leven was niet in de Heer. Ik diende andere dingen die ik in de wereld leuk vond. Daar ging mijn aandacht naartoe, daar ging ook mijn verlangen naartoe. Tot de dag dat de Heer het gewild heeft en dat hij iemand op mijn pad gestuurd heeft. En dat hij mij het evangelie kwam brengen. En ik kan zeggen dat die persoon echt gezalfd was die de Heer gebruikt heeft. Want hij heeft mijn hele leven aan het schudden gebracht. Dat ik niets anders op dat moment, nadat hij dat gevraagd had, wilde ik even pauzen, ik wilde even afwachten voor wat hij vroeg. Maar ja, ik heb het zo vaak hier getuigd, die nacht heb ik niet geslapen. Ik ben heel de nacht wakker geweest, want het rommelde in mijn hoofd, in mijn hart. En het brak uit in mijn lichaam, ik zweette daarvan. Want ik wist niet wat het... En het was gewoon een vraag die die persoon gesteld had. Die persoon had niet eens gekomen met diepe bijbelstudie. Die persoon, zou jij deze Jezus in je leven willen aannemen? Dat was de enige vraag die hij gesteld had. Voor de rest had hij gewoon verteld over een paar leuke dingen, wat God deed in Suriname en wat ik zag. En ik ben iemand, ik hou van de natuur, dus ja, ik keek en ik vond het mooi allemaal weer, ja, na zoveel jaren om dat te zien. Ook als ik blij was met de natuur, de bloemen, de planten, de dieren, noem maar op, al die dingen. Maar toen dat antwoord, tenminste toen die vraag kwam, toen begon mijn hele leven eigenlijk te schudden. En ik heb willen pauzeren, maar de volgende dag toen hij kwam, ik zou die dag daarna weggaan, toen heb ik hem aangesproken en gevraagd van, luister, je hebt gisteren een vraag gesteld, ik heb het aan mijn vrouw gevraagd, maar ze heeft ook geen antwoord voor me. Maar ja, ik schaam me een beetje, maar kan je, ik wil het toch wel, kan je me, ja, dat voor me doen? Hij zei, nou, dan gaan we even bidden, dan gaan we even een eindje rijden, eventjes. Nou, 4-5 minuten daar vandaan, het was 's avonds, en we hebben in de auto gebeden, en ik heb Jezus aangenomen. En we braken alleen maar tranen. Ik wist niet wat er met me gebeurde, maar ik wist wel dat er iets gebeurde. Dat wist ik wel. Maar ik kan niet uitleggen waarom dat zo was, maar het gebeurde wel iets. En daarna ben ik pas gaan begrijpen deze woorden van Jezus. Dat je opnieuw geboren moet worden. Als je opgegroeid bent in een kerk, je hele leven ben je misschien met je ouders meegegaan naar die kerk, dan is er een gewoonte gekomen dat je elke zondag, zoveel als mogelijk natuurlijk, naar de kerk gaat. Maar dat heeft niks te maken met jouw persoonlijke keuze. En helaas moet ik zeggen, ik ontmoet te veel mensen die eigenlijk gebleven zijn in die staat. Dat ze met hun ouders ooit zijn meegegaan en als gevolg daarvan later gewoon een kerk zijn binnengelopen. Maar het beslissend moment heeft niet plaatsgevonden. En het beslissend moment is alles bepalend. Het bepaalt echt alles in ons leven. Als je die keuze persoonlijk niet maakt, volg jij de gedachte of de leer of wat dan ook die iemand jou heeft verteld. En dan ga je daarmee en zeg maar daarin mee. Maar dat is het niet. Ik zag niet zo lang geleden, zag ik een programma van iemand die wist dat ze een Surinaamse vader had, maar voor de rest een Nederlandse moeder en ze was hier opgegroeid, had eigenlijk geen binding met Suriname. En in een aantal afleveringen vertelt ze wat er allemaal gebeurde. Laat ze tot zien dat ze daar kwam. En een van die afleveringen die ik zag, dat choqueerde me. En toen kwam ze ergens in het binnenland, in Suriname, waar mensen nog in stamverbanden wonen. En was daar eigenlijk, ik zal maar zeggen, het hoofd van het dorp waar ze naartoe gingen. En er kwamen vreemde mensen binnen. En die persoon, wat hij deed, is dat hij gewoon de occulte, natuurlijke dingen die die mensen daar in het binnenland altijd doen, dat hij dat ook deed. En dan kwam hij en dan liet hij wat water op de grond vallen en dan sprak hij een aantal dingen en dan sprak hij weer een aantal dingen. Puur afgodisch. En ik dacht, nou ja, dat weet ik wel, dus daar hoef ik me niet eigenlijk op druk om te maken. Maar nog geen 2 minuten daarna, in dezelfde aflevering, zie ik dat die persoon vertelt, ik geloof niet meer in deze cultuur, deze winti-cultuur, deze afgodische cultuur. Ik dacht, dat is raar. Hij zei, ik geloof er niet meer in. Hij zei, maar als mensen komen en ze willen dat, als ze komen uit de stad of als ze komen uit... Nou, dan doe ik het voor ze, dan gooi ik water en dan zeg ik een aantal dingen. En toen dacht ik bij mezelf, deze persoon is niet wederom geboren. Dat kan niet. Je kan niet wederom geboren zijn en dat mensen komen en dat jij dan gaat water gaat splengen op de grond en dat je afgodische dingen gaat uitroepen. Dat is uitgesloten. Dat betekent dat de wedergeboorte niet heeft plaatsgevonden. Wat er wel heeft plaatsgevonden is dat die persoon heeft gezegd, ja, ik wil Jezus in mijn leven hebben. Maar die verandering heeft niet plaatsgevonden. En dan zeg ik, dan hou je jezelf voor de gek, want een paar minuten daarna stond hij in een kerk en toen stonden ze daar in een Pinkstergemeente, stonden ze daar God te loven en te prijzen. Dat is levensgevaarlijk. Dat betekent dat die wedergeboorte in jouw leven niet doorwerkt. En wat Jezus aan Nicodemus vertelt en vandaag ook aan ons, als je die keuze hebt gemaakt, dan moet er een verandering gaan plaatsvinden in jouw leven. En daarom zegt Jezus, je moet opnieuw beginnen. Je moet opnieuw geboren worden. Maar Nicodemus begrijpt dat niet. En daarom zegt Nicodemus, moet ik dan teruggaan in de schoot van mijn moeder om opnieuw geboren te worden? Dan zegt Jezus, nee, je moet uit water en geest geboren worden. Dat is weer een antwoord die hij niet begrijpt. Maar ik zal zeggen, er zijn toch aardig wat mensen die in het kerken bezoeken en die deze boodschap niet begrijpen. Omdat ze weten van geloof, ze weten wat er in een kerk gebeurt, en dus gaan ze op latere leeftijd waarschijnlijk ook naar die kerk, en ze doen een aantal dingen in de kerk, wat er gedaan moet worden, maar hun leven is niet veranderd. En dat is zo verschrikkelijk, want wat Jezus hier zegt, en dat moeten we als een ernstige waarschuwing zien, dat je het niet ziet, het koninkrijk van God. Maar wat hij ook daaraan koppelt is, je gaat er ook niet naar. En hij zegt aan Nicodemus heel duidelijk, het zal voor jou, wat je gezien hebt, geen enkel nut hebben. Tenzij je opnieuw geboren wordt. En dat is iets wat nodig is. Dat is zo belangrijk dat wij een verandering gaan merken in ons leven. En wees niet angstig. Nogmaals, ben je wederom geboren, geen enkel probleem. Dank God dat je wederom geboren bent. Ben je niet wederom geboren, geen paniek. Er is altijd nog tijd dat je je leven desnoods opnieuw aan de Heere geeft. En dat er daadwerkelijk die verandering gaat plaatsvinden. Want dat is belangrijk. Wanneer we het hebben over wedergeboorte, dan hebben we het niet over het oplappen van een vervallen huis. Een huis wat er niet goed meer eruit ziet. Een oude bouwwerk. Daar hebben we het daar niet over. En dat is dat oude leven. Een bestaand geloofsleven. Daar hebben we het daar niet over. Nee, Wij moeten vanaf de fundering weer beginnen. We moeten weer ons hart voeden met de dingen die eigenlijk in het woord van God staan. Die moeten we tot ons gaan nemen. Wat er moet gebeuren is dat we een nieuwe natuur krijgen. Hoe krijg je een nieuwe natuur? Je krijgt een nieuwe natuur wanneer je Jezus Christus in je leven aanneemt als degene die jou verlost, bevrijdt van alles wat je in deze wereld vasthoudt. Wat je met een wedergeboorte krijgt, daar kan ik van getuigen, is je nieuwe gevoelens krijgt. Als je mijn leven vroeger zag, ik was elke zaterdag probeerde ik zoveel als mogelijk op een party te zijn en leuke dingen daar te doen met jongens en weet ik veel. En het waren geen dingen om vandaag nog voor te, eigenlijk om te gaan getuigen. Maar nieuwe gevoelens krijg je daardoor. Wat je ook krijgt met een wedergeboorte zijn nieuwe doelen. Mijn doelen hier op aarde zijn veranderd. Daar ben ik heel eerlijk in. Mijn doelen zijn veranderd. Ik dank God voor alles wat ik heb. En ik zal voor alles dingen die ik in deze wereld, waar er nog problemen mee zijn, waar ik een tekort gedaan word, noem maar op, dan zal ik achteraan gaan. Maar als het moment eraan komt dat Jezus zichzelf naar deze wereld terugkomt, laat ik alles netjes achter me. Wat het ook gekost heeft. Achter me. Ik kan die dingen niet meenemen. Wat ga ik met die dingen daar doen? Zo'n zware huis op je schouder. Je kan het niet tillen. Nee. Je moet die dingen achterlaten. Als je die dingen niet achterlaat, wordt het een hindernis voor je. Want dan ga je elke keer denken, ik heb nou al zoveel hypotheek betaald. Ik kan dat ding toch niet laten? Ja, je kan het wel laten. Je krijgt een nieuwe woning daar zo. Je krijgt alle dingen nieuw daar zo bij de Heer. Nee, ik ga me dat niet doen. Ik ga me helemaal niet druk om maken. Ik ben iemand die hield van auto's. Maar God is een wijze God. En ik raakte mijn baan kwijt en ik kreeg daar geld, zeg maar, als een soort van, in het Nederlands zeggen ze een oprotpremie, dan kan je weggaan, weet je wel. En het eerste wat ik deed, is een nieuwe auto kopen. En heb ik met die auto een paar jaar mee gereden. Ik was daar blij mee. En op een zondag, niet op een andere dag, op een zondag was ik klaar met de dienst en ik rijd naar huis. Die auto is gevuld met mijn vrouw, mijn zoon, mijn dochter, kleinkinderen. En nog geen 2 minuten voordat ik thuis was, was ik de weg kwijt. Ik weet niet wat er gebeurde. Ik weet wel één ding. Die auto, daar kwam ik later achter, die was gelijk gereed om naar de sloop te brengen. Dat weet ik. Ik kan niet vertellen hoe het gebeurd is, maar die auto, ja, hij is van de ene kant, ik snap niet dat, niemand had een schram. Ik begrijp ook niet dat mijn vrouw geen schram had, maar niemand had een schram zelf. Ik ook niet. Maar die auto was opengesneden. Net als een keermes was die auto opengesneden. En ik begreep het niet. En ik zat in die auto. En ik zat niet meer in die auto, sorry. Ik zat in een ambulance. En er kwam een politie. Kwam eigenlijk bij die deur staan. Ik was net wakker geworden. En hij zegt, u hebt een aanval gehad. En u krijgt meestal die aanvallen 's nachts. Maar u hebt hem vandaag gehad in het verkeer. Hebt u een rijbewijs bij u? Ik zei, ja. Ja. Hij zei, nou dan neem ik hem nu in beslag. Want u mag geen auto meer rijden. Ik wilde tegenin gaan om te zeggen van, meneer, weet u wat het me gekost heeft? Ik heb een aantal keren niet gered en ik heb zoveel moeten... Over. Geen rijbewijs, geen rijden meer. Maar dank God dat hij dat gedaan heeft. Want in de situatie waarin ik lichamelijk verkeerde, had ik dood kunnen zijn. Met alles wat ik deed. Dat ik een auto reed en dat ik overal naartoe reed met die auto. En ik vond het eerst verschrikkelijk, maar later was ik blij. En wat die auto allemaal aan duizenden euro's gekost heeft, dat was, nou niet eens, 4 jaar was weg. Weg, gewoon weg. En dat zijn dingen, daar kom je later achter van, deze dingen zijn niet belangrijk voor een leven in het koninkrijk van God. Absoluut niet. En dank God, dat hij mij daarvan verlost heeft. En dan kan ik hem elke dag weer opnieuw danken dat hij over mij, over mijn gezin, over ieder die dag zelf ook gewaakt heeft, dat wij niet zijn omgekomen. Want ik was helemaal, ik wist niet eens wat er aan de hand was. Maar hij was het, hij was het. En daarom is het zo belangrijk dat je nieuwe doelen krijgt in je leven. Dat is wedergeboorte. Dat heeft te maken met opnieuw geboren worden. Vanaf het begin weer beginnen. Nieuwe gevoelens moet je krijgen. Nieuwe doelen moet je hebben. En dat moet allemaal geheel opnieuw gaan plaatsvinden. Kan jij die gevoelens zelf opwekken? Nee. Daar zeg ik er direct bij. Je kan die gevoelens niet opwekken. Waar vindt die wedergeboorte plaats? In de hemel. In de hemel vindt hemel wedergeboorte plaats. God doet jou hier op aarde wedergeboren worden. En dat doet hij daarom ook van binnen. Diep binnen in jou brengt hij een verandering aan. Zodat jouw gevoelens nu niet meer aards zijn, maar nu hemels zijn. En dat is belangrijk. Want als dat niet gebeurt, hebben wij een probleem hier op aarde. Want dan gaan wij elke keer weer teruggaan naar die oude dingen. Dan gaan we vinden, jammer dat we dit niet hebben, jammer dat we dat niet hebben. En dan gaan we blijven zoeken naar die dingen. En God wil niet dat wij de weg kwijtraken. Wat er belangrijk is, is dat onze zielen, jouw ziel is jouw wil, jouw ziel is jouw verstand, jouw ziel is jouw emotie, dat opnieuw gevormd moet worden. Ik heb nog steeds een ziel, ja. Maar ieder die hier is, heeft een ziel. Maar ieder die hier is, heeft verlangens. En ieder die hier is, die wil dingen graag, die kan nadenken over dingen, die neemt beslissingen over dingen. Maar het moet opnieuw gevormd worden. Die gevoelens die je hebt, de dingen waar je nu naar verlangt, die dingen, daar moet je afscheid van gaan nemen. Daar heb je nodig. Een nieuw verlangen, nieuwe gevoelens. Dat je ziel opnieuw gevormd moet worden. En ik zal je vertellen waarom dit zo belangrijk is met je ziel. Je ziel is, als je niet wederom geboren bent, is je ziel alles bepalend voor wat jij in dit leven doet. Voor wat ik in dit leven doe. Als we niet wederom geboren zijn, dan volgen we onze ziel. Onze ziel zegt, ik vind dit lekker en dan eet ik dat. Ik vind een ijsje lekker, dan ga ik een ijsje eten. Ik vind dat lekker. Onze ziel bepaalt dat. Wedergeboorte heeft wel iets anders eigenlijk met zich meegebracht. Want door wedergeboorte heeft God een geest in ons wakker gemaakt. En nu is er een ander verhaal aan de hand. Want nu, we zijn bezig met de Heilige Geest. Dan is het dat de Heilige Geest niet tot onze ziel, maar tot onze geest die wakker geworden is, die God levend gemaakt heeft, dat de Heilige Geest tot die geest binnen in jou spreekt. Ik praat niet over de Heilige Geest, zeg maar dat tot de Heilige Geest binnen in jou gesproken wordt. Nee, want de Heilige Geest is God. Hij is God zelf. Waar hij tegen spreekt, is dat ding wat levend gemaakt is, jouw eigen ziel. En daarom als je kijkt ook, dat we het hebben, als we het hebben in de Bijbel over de geest van God, dan staat dat met een grote hoofdletter, een G. Dan betekent dat we praten daar over de geest van God. Wanneer we spreken over de geest van een mens, dan spreken we over een kleine letter G. Want dat moet gevoed worden en dat doet de Heilige Geest, die voedt onze geest. En dan is er een probleem, want nou gaat onze geest naar onze ziel toe. En dan zegt de geest die levend geworden is, dit ding moet je niet meer zo doen. Je moet nu deze dingen waar je al die tijd achteraan gaat, moet je niet meer doen. Je moet nu de Heere gaan dienen. Je moet nu gaan bidden. Je moet nu gaan vragen. Als er iets in je leven moeilijk is dat het niet gaat, moet je gaan vragen in gebed om verandering. Maar je ziel wil dat niet. Je ziel zegt, ik ben al 60 jaar. Ga je mij vertellen wat ik moet doen? Nee, ik ga dat niet doen. Want de ziel, daar zit die wil ook in. Die ziel is niet van plan om te veranderen. Maar die ziel, die zal moeten veranderen. En het is niet voor niets, want er zijn een aantal teksten in de Bijbel waarvan ik denk van dit hier begrijpen een heleboel mensen begrijpen ze niet. Wanneer de Bijbel, wanneer Paulus schrijft van, daarom moet, hij zegt, daarom ben ik. En als hij spreekt over ik, dan bedoelt hij niet die lichamelijke mens. Daarom zegt hij, daarom ben ik gekruisigd. Die ziel moet gekruisigd worden. Die ziel moet, een ander woord ervoor, nederig gemaakt worden. Hij moet zijn plek gaan innemen die God wil dat hij zal innemen. En niet die plek die hij in de jaren, 60er jaren, zeg maar, die hij hier op aarde is, dat hij zichzelf verworven heeft, de trots, noem maar op, al die dingen. Dat moet gewoon weer klein gemaakt worden. En daarom zegt Paulus ook, met Christus ben ik gekruisigd. En dan zegt hij, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Want die gevoeding komt vanuit Christus. De Heilige Geest doet ook niet zomaar iets. Hij doet alle dingen in overleg met. En dan voedt hij jou. En daarom is dat belangrijk dat Nicodemus dit ook niet snapt. En een verlangen zou zijn dat ik zou zeggen van, als wij dat niet begrijpen, laten wij dat voorbeeld van Nicodemus nemen. En laten wij zeggen, Heren, hoe kan dit? Kan u mij dat uitleggen? Als je het vraagt, wil de Heer je daarbij helpen. Maar het is eigenlijk onvermijdelijk. Het is noodzakelijk dat dat gaat gebeuren. Want niemand van ons hier zo wil, als Jezus komt, willen we de boot missen. Dat we niet meegaan. Niemand van ons. En het zou enorm, het zou een triest gebeuren zijn als we komen, dat Jezus moet zeggen van, voor jou is het niet van nut. Want je hebt een ander leven geleefd. Dat kan niet. Ik ken je niet. En dat zijn dan die teksten die Jezus dan aanhaalt in het evangelie. Dat hij zegt dat hij komt en dat mensen naar hem toe komen. En dat ze zeggen, ik heb u altijd gediend. Ik ben altijd daar geweest waar u was. En dan zegt Jezus van, ik heb je nooit gekend. Want dat komt omdat die ziel zich nooit heeft willen onderwerpen. We moeten van eigenlijk de aard waarin we zitten, moeten we veranderen. Want het is ook zo, zijn dingen die we gaan meemaken, en misschien al meemaken. We kunnen nooit het geluk van het leven met Jezus volledig ervaren, als die wedergeboorte niet heeft plaatsgevonden. Want dan wordt het een sleur. Dan wordt het een drama. Dan wordt het elke keer weer dat iemand aan hem zegt, je bent niet geweest op de bidstand. Je bent niet geweest daar. Dan wordt het vervelend, want dan gaan mensen je constant maar herinneren aan iets wat je eigenlijk vervelend vindt. Want jij zit liever, ik zit liever iets anders te doen. Nee, wanneer we veranderd zijn, zijn die dingen niet meer belangrijk. Dan weet ik dat Chelsea gaat spelen en dan denk ik, de groeten, ik zal de uitslag horen wanneer ik thuis kom. Dan is dat niet meer belangrijk voor mij, want er is een nood. Er is iemand waarvoor ik moet bidden. Voor mezelf is er een nood. Er is een nood voor de gemeente. Die dingen worden belangrijker in je leven. Dat doet alleen maar de Heilige Geest doet dat in ons. Zodat dat gaat veranderen. En dat je dat wat je in de kerk kan beleven als een geluk. Waardoor je jezelf kan overgeven. Dat als je die wedergeboorte niet hebt, kan dat ook niet. Want dan wordt het naar sfeer. Is die sfeer leuk? Nou, dan geef ik mezelf. Is die sfeer niet leuk? Dan geef ik mezelf niet. Maar dat is niet de houding in het Koninkrijk van God. Want de houding in het Koninkrijk van God, dat ik me moet verblijden in de Heer. Ten alle dagen weer moet verblijden in de Heer. Hem elke dag weer moet vragen, Heer, neem het van me over. Leid mij deze dag. Heer, vandaag, Heer, alles wat we doen, leid het, Heer, mijn God. Opdat, Heer, uw naam verheerlijk wordt. Dat ik kan zeggen, deze dag, de naam van de Heer is een sterke toren. En dan is daar geen woord, zeg maar, dat ik probeer daaraan mooier te maken of wat dan ook. Maar dan weet ik ook dat in die naam van Jezus is een sterke toren. Dat wanneer ik die naam aanroep, wanneer ik aangevallen word in mijn lichaam, in mijn ziel, dan weet ik wanneer ik die naam aanroep, dat alles wat er in mijn ziel is, alles wat er aangevallen wordt in de duistere wereld, demonische wereld, dat ze moeten wijken. In de naam van Jezus. Want die naam van Jezus, hij heeft overwonnen. Wanneer ik hem aanroep, dan weet ik ook dat al die machten moeten vluchten in de naam van Jezus. Dan roep ik hem aan en dan roep ik zijn bloed aan en dan zeg ik, kijk, hiermee ben ik gekocht. Wegwezen, niet meer komen. En als ze weer komen, dan doe ik precies hetzelfde weer. Want ik ben in de Heer. Ik heb die kracht in de Heer. Dat weet ik. En daardoor kan ik leven. Daardoor kan de Heer Jezus aan Nicodemus vertellen dat hij wederom geboren moet worden. En dat deze dingen geen nut voor hem zullen hebben. Weet je, wat Jezus daar bedoelt is dat hij een geestelijk eigenlijk opnieuw geboren moet worden. Hij moet geestelijk nu geboren worden. En daarom begrijpt hij ook niet dat wedergeboren niets hoeft te maken met dat iemand weer nieuwe beenderen krijgt. Nee, wedergeboorte moet in het hart plaatsvinden. En als dat in het hart plaatsvindt, dan word je een nieuw mens. Dan word je een nieuwe persoon. En daarom begreep Nicodemus dit niet. Maar ik zal je wel iets vertellen over Nicodemus. Nicodemus, je zou misschien denken dat de Heer zo, zeg maar, misschien, ja, boos, oneens met hem was. Maar Nicodemus heeft deze nacht toch wel iets geleerd, zal ik je vertellen. Want toen ze Jezus probeerden te vervloeken, allerlei verschrikkelijke dingen door zijn, zeg maar, medegeloofsgenoten uit te spreken, toen beleed hij openlijk Jezus Christus. En dat zegt mij voldoende. Dat zegt mij, oh, wat een genade dat hij toch die avond iets heeft meegenomen van de woorden van Jezus. Ik ga even met je naar Johannes 7, vers 49, 50. Even kijken. Johannes 7. Dat is alleen maar even om te bevestigen. Ja, oké. Even terug. 47. Ja, stop. Ja. De dienaar, kijk, hier zo, Jezus is dan bezig daar zo met mensen te spreken, mensen te genezen. En dan zie je dan in vers 46, de dienaars nu antwoorden hun, nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt. De fariseeën dan antwoorden hun, zijt gij soms ook verleid? Heeft soms een van de oversten in hem geloofd? Of van de fariseeën? Ze zeggen, nooit hebben wij in die man geloofd. En dan zie je in vers 49, maar die scharen die de wet niet kent, vervloekt, zei zij. Dat is wat de fariseeërs uitspreken. En dan zie je daar in vers 50, dan zie je dat Nicodemus opeens opkomt. Nicodemus, die vroeger tot hem was gekomen, zeg maar, zeide tot hen, veroordeelt onze wet dan een mens, ga eens even verder, stop. Veroordeelt dan onze wet dan een mens, tenzij men zich eerst van hem op de hoogte gesteld heeft en kennis van hem genomen heeft, van wat hij is. Dus we mogen God dankbaar zijn dat als de Heer het woord, zeg maar, in ons hart doet belanden, dat woord zelf in ons hart veranderingen kan aanbrengen. Dat het woord ons kan helpen. En hier zien we dat het in Nicodemus' zijn hart een verandering al plaatsvond. Want toen Jezus gestorven was, was hij een van ze die kwam om het lichaam van Jezus Christus ook te bergen. En dan zeg ik, wat een genade dat Nicodemus die nacht, terwijl niemand eigenlijk in de nacht de ander gaat bezoeken, dat Nicodemus die nacht de moed heeft genomen om naar de Heer toe te gaan en de Heer te vragen. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, als je niet weet, als die woorden misschien moeilijk zijn over wedergeboorte, doe hetzelfde wat Nicodemus heeft gedaan. Vraag hem, Heer, wat betekenen deze dingen? Voor mij is mijn leven dan niet zoals u dat wenst. Wilt u mij hierin helpen? Wilt u ze openbaren? Wilt u ze aan me uitleggen? Heren, misschien in gewone talen, want ik begrijp deze dingen niet altijd. Help mij, Heren, zodat ik u kan leren kennen. Zodat ik de keuze kan maken de weg met u te gaan. En ik weet één ding. Als we dat doen, hij zal altijd antwoorden. Hij zal ons altijd tegemoet komen. Hij zal ons helpen, daar waar het nodig is. En hij heeft dat gedaan voor Nicodemus. Ik weet, hij doet het ook voor jou en voor mij. We gaan naar het avondmaal, want we zijn al nu toch eigenlijk behoorlijk eigenlijk op weg. Er is nog zoveel, zeg maar, wat je hiervan kan leren, van dit, wat Nicodemus, zeg maar, het contact wat hij met Jezus gehad heeft, en dat ons leven eigenlijk kan behoeden, dat ons leven kan veranderen. Als slot zeg ik dit nog. Er is een leer in de kerk. En dat is niet bij iedereen, gelukkig niet. En die leer leert het volgende. Eens gered, altijd gered. Maar ik vertel je, het is een grote dwaling. Dit is gewoon door de duivel ingegeven in gedachten van mensen. En dat andere mensen niet eens nadenken over dat ding. Ze zeggen, ik heb Jezus toch ooit een keertje aangenomen. Waarom zeg je dan dat ik niet gered zal zijn? Dan zal ik willen zeggen, pak het boek Openbaringen. Ik ben van de week begonnen met het boek Openbaring en ik heb opengeslagen vanaf vers 2. En dan zie je dat Jezus tot de gemeentes spreekt in de toekomst. En dat Jezus tot ze zegt, ik ken je werken. Ik weet wie je bent. Ik weet dat je vurig bent. Ik weet, er zijn 7 gemeentes staan daar. En elke keer weer zegt Jezus, ik weet al die dingen. Maar Jezus zegt tot ze, hij zegt van een van ze, ik weet, hij zegt maar, ik weet dat je de vrouw Isabel. En dat is niet letterlijk een vrouw, maar dat is een geest in die kerk. Hij zegt, ik weet dat je die vrouw dient, dat je die vrouw als een profetes ziet. Maar Jezus zegt, bekeer je daarvan. Anders zal ik komen en ik weghalen wat er in deze gemeente is, van mij is. Want dan ga ik, dan ben ik klaar. Als jij die vrouw de gang laat gaan in die gemeente, dan is daar een groot probleem. Dus als iemand aan mij zegt van, als je eens Jezus hebt aangenomen, ben je altijd gered, dan loop ik weg. Want dat klopt niet. Want anders spreekt Jezus in de Openbaringenbrief niet over, bekeert u. Bekeert u. Bekeert u. Dat betekent dat er in ons leven dingen kunnen gebeuren die verandering nodig hebben. En als je terug moet gaan, weer naar het eerste begin, als je zegt van, ik neem u aan in mijn leven. Heer, vergeef me voor de dingen die fout gegaan zijn. En ik weet, de Heer heeft het beloofd. Als je vraagt om vergeving met een oprecht hart, dan zal hij dat ook schenken. Maar we kunnen nooit doorgaan met oude dingen. We kunnen nooit ook, zeg maar, onszelf laten verleiden. Wat ik andere mensen ook heb zien doen. Dat ze zeggen, maar er is vergeving. Dus zondig ik gewoon. Dus bij sommige mensen was het zelf zo. Dat ze gewoon kerken binnenkomen. En dat ze gewoon zitten te kijken van, dat is een leuke dame. Misschien zou ik met die persoon een relatie kunnen hebben. Voor heel even hoor, niet voor lang. En dan gaan zetten ze het in. Een christen, dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk, denk ik. Dat kan niet. Als Jezus in de Openbaringenbrief spreekt, als hij die gemeentes bezoekt, spreekt hij niet tot de wereld. Dat zijn dingen, daar moeten we heel duidelijk over zijn. Hij spreekt niet tot de wereld. Want de wereld is geen gemeente. Hij spreekt over gemeentes waar mensen God loven en prijzen. En dan ziet hij dat daar dingen niet kloppen. Daarom zegt hij, bekeer je. Bekeer je van die werken. Want wanneer je je bekeert van die werken, dan zal je met mij een nieuw leven hebben. Maar we gaan naar avondmaal. Neem me niet kwalijk. Maar ik moet dit even kwijt. Ik ben deze week zo bezig met de brief Openbaringen, dat ik zie gewoon van, hoe kunnen we, zeg maar, ons hele leven weer in zijn handen leggen. Ik ga naar Openbaringen en dan ga ik naar hoofdstuk 10. Vers 14. Dan schrijft de apostel Paulus. Daarom dan, mijn geliefden, ontvlucht de hoererij, de afgoderij. Ik spreek immers tot verstandige mensen, schrijft Paulus. Beoordeel dan zelf wat ik zeg. Ja? Sorry. Je hebt gelijk, helemaal verkeerd. Oh, Korinthe. 1 Korinthe 10. Goed zo. Ik ben blij dat je opmerkzaam bent. Ben je er? Oké. Daarom dan, mijn geliefde, ontvlucht de afgoderij. Ik spreek immers tot verstandige mensen. Beoordeel dan zelf wat ik zeg. Is niet de beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood dat wij breken een gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij, hoeveel ook, één lichaam. We hebben immers allen deel aan dat ene brood. Dan gaan we een sprong maken naar hoofdstuk 11. Dan zien we wat de apostel Paulus daarover het avondmaal schrijft en over zijn ontmoeting met de Heere Jezus. Vers 23, daar zegt hij, want zelf heb ik bij overlevering van de Heere ontvangen, wat ik u weder overgeleverd heb. Dat de Heere Jezus in de nacht, waarin hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en hij zeide, dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zeide, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. We mogen God dankbaar zijn dat Jezus Christus zichzelf heeft gegeven. Zichzelf niet geacht heeft wie hij was. Maar hij heeft zichzelf gegeven, zonderloos. Maar hij heeft zichzelf wel gegeven voor de zonde van deze wereld. Voor alle dingen, de ongerechtigheden, de vloek die in de wereld was. Daar heeft hij zichzelf gegeven om zelf hieronder te lijden. Om zich te geven toen hij aan het kruis ging. Om deze dingen te dragen. En het waren zware momenten, moeilijke momenten voor hem. Dat de Bijbel zegt dat het zo moeilijk voor hem werd. Dat hij aan de Vader vroeg. Vader, indien mogelijk, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar hij zei er wel gelijk daaraan gekoppeld. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En maar de Heer heeft hem wel er doorheen laten gaan om voor ons de straf te dragen, het offer te brengen die nodig was om ons vrij te maken van alles wat ons gebonden houdt, vasthoudt, dat verhindert dat wij doorgaan. Maar we mogen de Heer danken dat in zijn naam de weg vrijgemaakt wordt naar het leven van Jezus Christus. En daarom bid ik op dit moment, Hemelse Vader, Heer, we danken u dat u zegt dat wij telkens weer dit moeten doen. Dat wij telkens weer, Heer, het brood moeten breken. Heer, dat een beeld is van uw verbroken lichaam. Dat een beeld is, Heer, van wat u voor ons volbracht hebt aan het kruis. Het beeld, Heer, dat is, Heer, toen u zo, ja, vernederd werd, geslagen werd, Heer. Toen u, ja, op een zo'n verschrikkelijke manier, Heer, u aan het einde moest komen. Het bloed is, Heer, de wijn is, Heer, het bloed dat van u gevloeid heeft. Heer, waardoor wij nu vergeving hebben. Waardoor wij nu verlost zijn van alles. Heer, wat een, ja, ons vervolgde, wat een aanspraak op ons maakte. Maar nu zijn we vrij. Ik wil u danken en prijzen, Heere, dat wij van dit brood en Heere, van deze beker mogen genieten. Dat wij het tot ons mogen nemen. En bedenken, Heere, wat u gedaan hebt, Heere. Heer, dat wij nu vrij zijn. We zijn verlost, Heere, van alles. Ik dank u. In uw grote naam, Heere. Zegen, Heere, deze tafel. In Jezus' naam. Amen. Ik vraag u, we zijn niet met zoveel, die rij, zodat je niet als laatste, zeg maar, aanschuift. En daarna deze rij. Loop hiernaartoe, neem van het brood, drink van de beker die ons gegeven is, waarbij Jezus zegt dat dit nu het nieuwe verbond is. Dit is een nieuwe afspraak met ons, dat hij dat gedaan heeft door zijn leven te geven. Ik dank u.